Goedemorgen, broeders en zusters. Wij willen ons vanmorgen bezighouden met het begrip eeuwig en eventueel met het begrip eeuw, zoals er in de Bijbel voorkomt. Niet omdat de betekenis daarvan nou zo ingewikkeld is, maar wel omdat mij daar nogal eens vragen over gesteld worden. Dat vind ik altijd een goed excuus om er dan maar eens een keer over te spreken. Want soms wordt er wel erg moeilijk gedaan over bijzonder voor de hand liggende Bijbelse termen. Maar iets bijzonders zit er wel aan, dus we kunnen onze dag best vol krijgen. In ieder geval wil ik een langzame start maken door meteen in Genesis de eerste keer op te zoeken dat het uitdrukking voorkomt. De meer technische dingen probeer ik tot vanmiddag uit te stellen. Dan hebben we een beetje beter inzicht in de Bijbelse gebruik van de uitdrukking. Maar ik wil u eerst graag meenemen naar Genesis 3. En dan lees ik vanaf vers 15 uit de, naar ik aanneem, bekende geschiedenis. Waar de Heer zegt in vers 15 van Genesis 3: ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermozzelen en gij zult het de verzenen vermozzelen. Tot de vrouw zeide hij: ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uw dracht. Met smart zult gij zonen baren en tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over u heerschappij hebben. En tot Adam zeide hij: terwijl gij geluisterd hebt naar de stem uw vrouw en van die boom gegeten, waarvan ik u gebood, zeggende: gij zult daarvan niet eten, zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt. En met smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens. Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen en gij zult het kruid des velds eten. In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, terwijl gij daaruit genomen zijt. Want gij zijt stof en gij zult tot stof wederkeren. Voorts noemde Adam de naam zijn vrouw Heva, omdat zijn moeder alle levenden is. En de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen en toog ze hun aan. Toen zeide de Heere God: ziet, de mens is geworden als onze een, kennende het goed en het kwaad. Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteken en nemen ook van de boom des levens en eten en leven in eeuwigheid. Zo verzond hem de Heere God uit de hof van Eden om de aardbodem te bouwen waaruit hij genomen was. En hij dreef de mens uit en stelde cherubim tegen het oosten des hofs van Eden en een vlammig lemmer in zwaard dat zich omkeerde om te bewaren de weg van de boom des levens. Tot zover. En het zal duidelijk zijn dat deze geschiedenis alles te maken heeft met de uitspraak in Genesis 2... waar staat in vers 16: de Heere God gebood de mens, zeggende: van alle boom deze hof zult gij vrijelijk eten, maar van de boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten, want ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En u weet wat er gebeurd is. Ik zou zeggen, laten we het er maar niet meer over hebben, maar soms moet dat, hè. U weet wat er gebeurd is. De mens at van de boom der kennis des goeds en des kwaads, met alle gevolgen van dien. En we hebben gelezen in hoofdstuk 3 de woorden die de Heer vervolgens richtte tot de slang, maar meer uitgebreid tot de mens. En heel de gedachtegang is natuurlijk dat hier geleerd wordt, onder andere dan, want er staat natuurlijk ontstellend veel in waarmee we ons andere gelegenheden hebben bezig gehouden. Maar er staat onder andere in ieder geval in dat de mens zou sterven wanneer hij at van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Dat heeft hij ook gedaan. En wat dat sterven inhoudt, dat wordt ook uitgebreid beschreven in Genesis 3. We hebben dat zojuist gelezen. Want er staat heel uitdrukkelijk dat de mens in vers 19 tot de aarde zou wederkeren, omdat hij daaruit, namelijk uit de aarde, genomen is. En nog een keer hetzelfde: hij zal namelijk tot stof wederkeren, omdat hij uit stof genomen was, of gewoon omdat hij stof was. Wat dus de dood inhoudt en wat dat sterven inhoudt, uit Genesis 2 vers 17, wordt duidelijk genoeg geïllustreerd. En eigenlijk het grote probleem rond het, voor zover het bestaat althans, rond dat begrip eeuwig en eeuwigheid, wordt eigenlijk gevormd door de vooroordelen die wij eventueel hebben. Ik moet u zeggen dat de problemen niet zouden bestaan, waren het niet dat sommigen ons de problemen aanpraten. Problemen die we helemaal niet hebben. De betekenis van het begrip in de Bijbel is duidelijk genoeg. Dat blijft ook zo, dat vind ik ook, dat is ook duidelijk genoeg. Al is het wel zinnig om er af en toe eens wat genuanceerder over te spreken. Maar de problemen die ontstaan, mijn zinziens, ontstaan dikwijls door vooroordelen. Door dingen die ons aangepraat worden, die bovendien ook niet nieuw zijn, maar die al honderden jaren minstens, want verder terug kan ik het moeilijk nagaan, maar die al honderden jaren minstens ons aangepraat worden. En dan ontstaat er ineens een discussie, mensen raken van slag, begrijpen ineens niet meer hoe het zit met hun Bijbel enzovoorts, laten zich meeslepen door allerlei theorieën, maar verzuimen gewoon het woord in de Bijbel te lezen en te lezen gewoon in de schrift wat er de betekenis van is. Ik blijf bij mijn stelling, die kent u langzamerhand, dat je geen woordenboek nodig hebt en geen taalgeleerde hoeft te zijn om de betekenis van woorden te leren verstaan. Dat is fundamenteel waar. Wanneer wij namelijk de betekenis van een Bijbelswoord willen weten, dan lezen we gewoon de hele Bijbel door. Nee, op een vrije avond of zo. Nou goed, hè. Ik weet wel dat het zo simpel niet is, maar om het te doen. Maar het idee, het principe is heel simpel, namelijk je leest de hele Bijbel door, je let elke keer goed op het woord wat je zoekt, elke keer als het voorkomt, goed opletten, goed aandacht aan geven, en als je de Bijbel uit hebt, weet je heus precies wat zo'n woord betekent, dat is echt waar. Wij doen dat zelden natuurlijk, maar niettemin, dat is de enige manier. En ik weet nog goed hoe ik velen van u jaren geleden een hele dag verveeld heb, twee dagen lang zelfs verveeld, dus sommigen weten het precies. U weet wat ik ga zeggen, nu of niet? Dat ik twee dagen lang verveeld heb door alle schriftplaatsen in de Bijbel op te zoeken waarin gesproken werd over hel, Hades, Sheol, dodenrijk, Tartarus, poelders, vuurs, dood, graf en hoe het allemaal maar heten mag. Ik hoop het ook nooit weer te doen. Eén keer lijkt mij voldoende. De bandopnames zijn trouwens in de tijd goed gelukt. Dus ik hoef het ook inderdaad niet meer te doen. Maar dan weet je inderdaad wat de schrift erover zegt. En dan maakt niemand je meer wat wijs. Nou, eigenlijk zouden we het ook moeten doen met het begrip eeuw en eeuwig. Dan maakt ook niemand je meer wat wijs. Maar dat komt nog veel vaker voor dan begrippen als dood, hel en hoe dat maar heten mag. En zo hoort het natuurlijk ook. Want voor zover het woord eeuwig in de Bijbel voorkomt, wordt het in veruit de meeste gevallen gekoppeld aan het zelfstandig naamwoord leven. Het tegenovergestelde dus, niet dood, maar leven. En dat wordt heus veel vaker genoemd dan de dood. Nou, waar het nou maar om gaat is dat wij dus onze vooroordelen even voor de gelegenheid aan de kant moeten zetten. Even net doen alsof we niks weten. En we lezen hier over de oorsprong van de mens, die geformeerd wordt uit het stof der aarde. In vers 7 is dat. Genesis 2 vers 7. God had de mens geformeerd uit het stof der aarde. Eigenlijk, want dat blijkt uit Genesis 3, zou je moeten lezen, God heeft de mens geformeerd uit het stof, namelijk uit de aarde. Niet de stof van de aarde, maar de stof namelijk de aarde. Zo lezen we trouwens eigenlijk altijd. Hè? Stof en aarde is in dit geval feitelijk hetzelfde. God heeft de mens geformeerd uit het stof der aarde en zegt tot de mens, ten dagen als gij van die beruchte boom eet, dan zult gij stervende sterven. Dat is vers 17 en nu heb ik het even zo letterlijk mogelijk vertaald. Dan zult gij stervende sterven. Dat is een structuur die wij in het Nederlands niet meer kennen, denk ik. Stervende sterven. Het is eigenlijk de herhaling van het werkwoord, hè, tweemaal sterven. En dat betekent niet dat een mens tweemaal zal sterven, hoewel sommigen natuurlijk die betekenis aan zo'n uitdrukking geven. Het betekent gewoon dat men heel nadrukkelijk met grote zekerheid zal sterven. En in plaats van onder het woord een streep te zetten, zoals wij tegenwoordig doen, wordt het gewoon herhaald en staat er dus, gij zult stervende sterven. Dat is net zoiets als dat de Heer bij andere gelegenheid zegt, ik zal mijn aangezicht ganselijk verbergen, staat er dan in het Nederlands. Maar dan staat er keurig in de grondtekst, ik zal mijn aangezicht verbergende verbergen. Dat betekent, ik zal mijn aangezicht absoluut, zeer zeker en helemaal volledig verbergen. En hier staat, als gij daarvan eet, zult gij stervende sterven, vers 17 van Genesis 2, en dat betekent, gij zult zeker en ook helemaal, totaal, sterven. En dat laatste, dat hebben we toen onder andere die twee dagen besproken. Dat was natuurlijk niet hier, maar niettemin op twee achtereenvolgende bijbelstudiedagen in 1987, als ik me goed herinner. Dus voor even terug. Maar daar hebben we ook inderdaad gezien dat de schrift leert dat de zondaar, de ongelovige, of hoe het maar heten mag, de natuurlijke mens, uiteindelijk zeer definitief verdwijnt. En het zal duidelijk zijn, als we nou niks anders weten, dan krijgen we toch op zijn minst het vermoeden dat die mens die geformeerd is uit het stof der aarde weer zal verdwijnen, als hij tenminste eet van die boom der kennis des goeds en des kwaads. Stel dat we verder niks weten, we denken er gewoon over na, wat er staat. Hè? God had de mens geformeerd uit de stof, namelijk uit de aarde. En God zegt, je mag van alle bomen eten, maar als je van die boom eet, dan... Nou, dan zit het er dik in, dat God die mens dan weer verdelgt. Dat wil zeggen, hij had hem zojuist geformeerd. Hij kan hem dus ook weer teniet doen. Hij had hem geschapen, hij kan hem weer verdelgen. En dat is ook precies wat aangekondigd wordt. Dan zou hij dus blijkbaar tot stof, dan wel tot de aarde, wederkeren. En dat kun je al weten voordat je die uitspraak zelf leest in Genesis 3. Natuurlijk, het is makkelijk praten achteraf, ben ik me wel bewust. Maar zo is het toch, je kunt daarover nadenken, dan weet je wat de uitdrukking betekent. De mens die er eerst niet was en toen wel, die zou weer verdwijnen als hij zou eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. En hij zou dus sterven, is de gedachte. Stervende sterven, met grote nadruk. Dat is ook wat dan in Genesis 3 dan realiteit wordt. Ik zou bijna zeggen helaas, maar ik zal me maar van commentaar onthouden. Het zijn nu eenmaal historische feiten. Zo is het nou eenmaal gegaan. De mens nam van die boom de kennis des goeds en des kwaads. En de Heer bevestigt inderdaad de vloek die hij in Genesis 2 vers 17 heeft uitgesproken. Alleen de wijze waarop dat dan gerealiseerd zal worden, tot stand zal komen, of van kracht zal worden, dat wordt dan uiteengezet in Genesis 3. Waarbij in de eerste plaats gezegd wordt dat die mens in de rest van zijn bestaan, dat wil zeggen hij zou niet meteen op hetzelfde moment tot de aarde wederkeren, althans dat zou niet meteen voltooid zijn, maar het zou wel zo zijn dat de rest van zijn bestaan zou hij met smart eten van wat de aarde zou voortbrengen, al de dagen zijns levens, staat er in vers 17... Met smart zult gij daarvan eten, al de dagen uw levens. De aarde zal doornen en distelen voortbrengen. Dat is in deze dagen en deze tijd van het jaar ook een groot probleem natuurlijk. Hè? Maar ik heb het al eens vaker over mijn tuintje gehad. Sommige mensen vinden dat prachtig, maar ik zeg altijd, wat een ellende. Een mooie tuin vind ik prachtig. Dus als ik in een mooie tuin wil zitten, dan kom ik bij u op bezoek. Maar als u in een mooie tuin wil zitten, kom dan alsjeblieft niet bij mij. En als u toch komt, wel, wij hebben wel een schoffel en een hark en dat soort dingen. Want doornen en distelen, die schieten maar zo uit de grond. Ik heb ook laten vertellen trouwens, want ik heb er helemaal geen verstand van, ik heb me laten vertellen, dat spul wat het snelste groeit en wat het hoogste groeit ook en zo, dat is nou onkruid. Eigenaardig, hè? Een vervloekte aarde. Zodat je grote moeite moet doen om het goede kruid te kweken, zal ik maar zeggen. Zodat de aarde inderdaad vrucht voortbrengt waarvan je kunt leven. En je moet nog meer moeite doen om alles te verwijderen wat de aarde ook voortbrengt. Het is een tragische zaak. Als je daarover gaat nadenken, dan word je verschrikkelijk cynisch natuurlijk. Hè? Nou goed, en dat is niet alleen met de tuin zo, maar dat is feitelijk in het hele leven zo. Om wat redelijks, wat goeds. Nou ja, er is niemand die goed doet, dus zeg ik maar gewoon om wat redelijks voor te brengen. Er komt nogal wat voor kijken, het zou je gedacht zijn. Hoeveel ellende ook wordt voortgebracht waar je onderuit moet zien te komen. Dat is nou eenmaal zo. Zo zit het leven nou eenmaal in elkaar. Maar zeg nou niet dat het zo hoort, want dat zeggen ze altijd. Hè? Dat willen ze ons wijsmaken, van dat hoort er allemaal bij. Dat hoort er niet bij. Dat is het resultaat van de zonde. De werkzaamheid van de zonde, niet alleen in de mens, maar in heel de schepping feitelijk. En eigenlijk is het zo dat deze mens, die hier geplaatst was oorspronkelijk in deze hof, die wordt bij deze gelegenheid en naar aanleiding van deze gebeurtenissen uit de hof verwijderd en de Heer kondigt hem aan hoe die wereld daar buiten de hof eruit ziet. Heb je misschien niet over nagedacht, ooit, maar het is nuttig om dat te doen. Ik heb gemerkt dat velen denken dat heel de aarde een hof was voor de zondeval van Adam. En dat berust dan toch wel op een groot misverstand, hoor. Er staat duidelijk dat dat niet zo was, maar dat de Heer een hof geplant had in Eden. Daarin leefde de mens en daarbij wordt nog niet verteld wat er buiten die hof was. Maar op het moment dat Adam en zijn vrouw buiten de hof of uit de hof verdreven zouden worden, kondigt de Heer aan hoe het eigenlijk buiten is. En hoe het ook al was, daarbuiten overigens. Maar goed, daar ga ik nou niet meer verder over praten. Hè. Maar de Heer kondigt aan hoe het daarbuiten is, hoe die wereld er daaruit ziet, waarin hij nu geplaatst zal worden. Het is een wereld namelijk waar hij met smart zou leven, smart zou eten enzovoorts, waar doornen en distelen worden voortgebracht en waar hij in het zweet zijns aanschijns brood zou eten. Vers 19, dat betekent overigens niet dat hij onder het eten moest zweten, hoewel het leuk rijmt natuurlijk. Hè. Daar heb ik ook al een melodie bij trouwens, maar die geef ik zo wel even doen. Onder het eten moest ik zweten en zo. Hè. Maar dat betekent natuurlijk dat hij via zware arbeid inderdaad aan de kost zou moeten zien te komen. Dat is de gedachte. En dat leidt niet tot veel goeds, want er staat meteen totdat gij tot de aarde wederkeert. En dat is de inhoud uiteraard van het begrip sterven, of zelfs stervende sterven, in Genesis 2 vers 17. Terugkeren tot de aarde. Het punt is alleen dat dat sterven niet slechts is het moment waarop men het land der levenden, een volstrekt Bijbelse uitdrukking, verlaat. Maar het is kennelijk de uitdrukking die al wordt toegepast op heel het bestaan van de mens. Want hoewel van de mens gezegd wordt dat hij levende ziel is, heb ik altijd de neiging om te zeggen dat hij stervende ziel is. Nee, dat doe ik altijd lachend, want ik ga er niet onder gebukt. Absoluut niet, maar daar zijn andere redenen voor. Maar in ieder geval, de mens is een stervende ziel, want hij mag dan in de eerste jaren van zijn leven opgroeien, mag er allemaal florissant uitzien, daarna gaat het snel bergafwaarts. Kijk de kring maar even rond en dan... Ja, goed. Nou, hebben we dan ook weer gehad. Dat sterven namelijk, dat gebeurt al terwijl een mens nog leeft. Dat is een proces, we verdienen dat te weten. Sterven is een proces, dat noemen we ook zo. Het stervensproces enzovoorts. Alleen het begint al veel eerder dan de meesten van ons schijnen te denken. Dat is waar het om gaat. Hè? Want hoe dan ook, heel ons leven lang zijn we onderworpen aan de werking van de dood. En dat niet zozeer dat het hier staat, maar het wordt vele malen in de schrift herhaald. Maar daar kom ik nog wel op. Maar als er dus staat ten dagen, als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven, vers 17. Dan wil dat niet zeggen dat dat sterven meteen voltooid zou zijn ten dagen dat hij van die boom at. Maar het betekent wel dat dat sterven zou beginnen ten dagen dat hij van die boom at. Blijkbaar. En dat is wat uit Genesis 3 in ieder geval blijkt. Gij zult namelijk tot de aarde wederkeren, uiteraard, want daar was hij uitgenomen. En hij is stof, en dus zou hij tot stof wederkeren, zeg maar, sterven. En dat zou dan, zonder nader bericht, het einde van het verhaal zijn. Tot zover, hè? Zonder enige toelichting, is dat het einde van het verhaal. De mens is uit de aarde, hij is een zondaar, hij zal dus tot de aarde wederkeren. En dat is het einde van de menselijke geschiedenis, dan wel de geschiedenis van Adam. Er komt nog een anders bij, er wordt meteen gesproken, wel, overigens, want er is ook een positief bericht, er wordt wel meteen gesproken over dat de mens zou voortbrengen. Zou kinderen dan wel zonen, want dat staat er eigenlijk. Hij zou zonen baren. Nou ja, zij zou zonen baren dan, vooruit. Maar je kunt net zo goed zeggen, hij. Via Hebreeuws en Grieks kan dat heel gemakkelijk. Hij zou zonen baren, maar er staat, zij zal zonen baren. Inderdaad, en met smart. Dat wil zeggen, die mens zou wel sterven, maar zou alvorens dat te doen, vanzelfsprekend, een opvolger voortbrengen, een erfgenaam, want zo heet het dan, een zoon, maar dat is hetzelfde, een erfgenaam zou de mens eerst voortbrengen om dan te sterven, zodat sprake zou zijn niet alleen van de geschiedenis van één mens of twee, maar inderdaad van een menselijk geslacht. En hoewel de mens sterfelijk is en binnen afzienbare tijd ook inderdaad sterft, bestaat de mensheid als zodanig toch al, nou laten we het krap nemen, dan enige duizenden jaren. En dat komt omdat voordat hij sterft, plant hij zich voort. Dat schijnt iets met bloemetjes en bijtjes te maken hebben, maar daar wil ik afwezen, hè. Daar gaat het net zo, heb ik begrepen trouwens, bij bloemetjes. Is het niet zo? Ja, goed. Nou, hoe dat ook zij, hij plant zich voor. Dat wil zeggen, er is toch enige hoop dat de mens niet verdwijnt, hè. Dat is één ding. Maar het zou ook zijn met smart. Met smart zult gij zonen baren, enzovoort. Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uw gedrag. Dat betekent dat het toch wel moeite kost, zacht uitgedrukt, om dat menselijk leven in stand te houden. En dat is precies wat in dit schriftgedeelte gezegd wordt. Hij zal wel sterven, weliswaar, maar via zeer veel moeite zou toch de mensheid blijven bestaan een leven lang. Kort, moet ik misschien zeggen. En verder, hij zal zich voortplanten door de generaties heen en door de geslachten heen. Dat is wat er staat. En dan staat er vervolgens dat Eva is het eigenlijk, dat zij moeder is aller levenden. Wordt dan genoemd in vers 20, juist in verband met de dood, wordt gezegd dat niettemin leven wordt voortgebracht. Waarna onder andere gezegd wordt in vers 22... Toen zeide de Heere God, zie, de mens is geworden als onzer een, kennende het goed en kwaad. Daar ga ik er maar niet verder op in, want er worden ook hele boeken over volgeschreven. Maar de mens is geworden als onzer een, kennende goed en kwaad. Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteken en nemen ook van de boom des levens en eten en leven in eeuwigheid. Voor eeuwig of wat voor uitdrukkingen er maar zijn. Want er zijn veel uitdrukkingen die precies hetzelfde zeggen. Maar dat is een hand niet uitsteken. En nemen ook van de boom des levens, van de boom der kennis des goeds en des kwaads, had hij genomen. Maar nu zegt de Heer, nu is het de bedoeling dat hij dan nu niet meer eet. Dat mocht voorheen wel, maar nu niet meer. Dat hij nu niet eet van de boom des levens, want als hij dat doet, ja, dan moet je toch even niet aan denken. Als hij dat doet, blijft hij leven. En hoe langer ik erover nadenk, hoe beroerder dat eruit ziet natuurlijk, hè. Want je moet er toch niet aan denken dat een zondige mens altijd blijft leven. Waar nog bij komt dat de zondige mens, ook volgens de schrift, maar ook volgens uw ervaring vermoedelijk, van kwaad tot erger komt. Wij zeggen dan gewoon in het Nederlands heel laconiek, hoe ouder, hoe gekker. Ja, geen hoopgevende gedachte in dat verband. Hè? Maar hoe ouder, hoe gekker, zo gaat het ook. Je moet er dus niet aan denken dat die mens helemaal niet verdwijnt. Want in veel gevallen, sorry dat ik dat zeg, maar in veel gevallen is het een opluchting als een mens inderdaad verdwijnt. Toch of niet? Voor hemzelf kennelijk ook, soms. Sommige mensen weten dat zelfs van zichzelf. En we proberen hen dat weer af te praten. Maar niettemin, in principe hebben zij gelijk. Hè? De menselijk leven deugt niet tot veel goeds en het wordt alleen maar erger. Nou, hoe dan ook. De Heer is ook van die mening en zegt dat hij zijn hand niet uitsteken en nemen ook van de boom des levens en eten en leven in eeuwigheid. Waarna de vraag is, wat betekent in eeuwigheid? Doen we net of we die lettertjes voor het eerst zo bij elkaar zien staan. Nooit van gehoord. Maar wat zou het nou betekenen? Ja, heel langzaam, hè. Men eet van de boom. Er staan twee bomen. Nou ja, er worden er twee genoemd in ieder geval. De een is de boom der kennis des goeds en des kwaads. Als hij daarvan eet, sterft hij en keert tot de aarde weder. En feitelijk houdt dus op te bestaan, want daar komt het op neer. Zonder naderbericht is dat het verhaal. Als er dan nog een andere boom is, het gaat zelfs om een tegenstelling, als er dan nog een andere boom is, tegengesteld, wel, wat zou de vrucht van die boom dan tot gevolg hebben? Dat hij dus helemaal niet sterft. Nu niet, en nooit niet. Not now, not ever, never is dan de uitdrukking, hè? Dat betekent het toch? Wat anders? Daar is die levende mens, maar hoe gaat het nou met hem verder? Wel, kiest hij de linkerkant. Voor u rechts dus nou even. Maar kiest hij de linkerkant. Dan verspeelt hij zijn leven. Kiest hij de rechterkant. Dan houdt hij zijn leven, blijft er bestaan, wordt het in stand gehouden enzovoorts. Dat is toch de betekenis? Het een wil zeggen, het leven wordt beëindigd. Het ander betekent dan dus, het wordt niet beëindigd. Niet, het wordt dan later beëindigd. Nee, het betekent, het wordt niet beëindigd. Leven in eeuwigheid betekent dus, wat het ook wezen mag, wat ook het woordenboek zegt, alleen er staat precies hetzelfde op, maar wat ook het woordenboek zegt, het betekent dat het geen einde zal hebben. Dat kan niet anders. Dus een normale tegenstelling volgt gewoon uit de context. Je hoeft het woord helemaal niet te kennen. Ik noem dat het Smurf-effect, weet u wel. De meesten van u weten dat langzamerhand. Hè. Wat er ook staat, de betekenis blijkt uit het verband. Ongeacht of het Grieks of Hebreeuws is, of Nederlands of Gronings. Of Fries had ik moeten zeggen trouwens. Gronings toch, ja. Nou goed, ja. Die zitten daar in die hoek daar. Meerdere, bij elkaar. Hoe ze elkaar vinden, snap je nooit. Maar goed. Eens wollen na verdwaald, maar vooruit. Maar dat hij leven in eeuwigheid betekent dus dat hij zou blijven leven. Natuurlijk, ik weet het wel, het valt niet mee om over dit vers 22 en 23 van Genesis 3 te spreken. Want als je erover gaat nadenken, kom je niet alleen tot ontdekking dat in eeuwigheid betekent inderdaad zonder einde en dus bij voortduring, natuurlijk betekent het dat, maar je komt ook tot een merkwaardige conclusie, voor velen althans merkwaardige conclusie, het leven van de mens dus inderdaad in stand gehouden zou moeten worden door die boom des levens. En dat het de bedoeling was dat de mens zou eten van de boom des levens om te blijven leven. Waarmee dus gezegd is dat de mens van nature wel degelijk sterfelijk was. Ook de geschapen Adam uit de aardbodem. Ik weet niet of het helemaal het goede woord is, anders neem ik het weer terug en dan vertel ik het nog anders. Er staat uiteindelijk van de mens, weliswaar dat hij als gevolg van de zonde zou sterven, want dat was wat aangekondigd was, indien gij daarvan eet, zult gij stervende sterven, met grote zekerheid. Maar als daarna dat gebeurd is, namelijk hij heeft gezondigd, en er wordt gesproken over wat er de gevolgen van zijn, wordt gezegd, hij zal tot de aarde wederkeren. Waarom? Niet omdat hij gezondigd heeft, maar omdat hij uit de aarde afkomstig was. En hij zal tot stof wederkeren, niet omdat hij gezondigd heeft, maar omdat hij uit het stof was. Hebben we dat even vast? Even bewaren? En aan de andere kant wordt dus gezegd dat de mens zou moeten eten van de boom des levens om in leven te blijven. Wat betekent dat dus? Dat betekent, als ik het heel snel zeg, dat de zonde van de mens, de zondeval van de mens, niet kon uitblijven, daar die veroorzaakt werd door zijn aardse, stoffelijke afkomst. En dat is niks bijzonders, want hoe komt het dat wij zondigen? Dat komt gewoon door onze afkomst. Zodat er uiteindelijk, wat dat betreft, helemaal geen verschil is tussen Adam en ons. Wij hebben een zondige natuur geërfd van onze grootouders, naar het schijnt. Maar goed, wij hebben onze zondige natuur geërfd van onze voorouders. En de eerste voorouder, Adam, heeft zijn zondige aard geërfd uit de aarde. Dat wist hij niet, maar dat bleek gauw genoeg. Staat in Romeinen 5 trouwens ook. Men wist het niet dat men zondaar was, maar dat bleek gauw genoeg. En dat is maar waar het om gaat, hè. Dat wil zeggen, een mens geformeerd uit een zondige wereld, inderdaad een gevallen adem, want dat was al veel eerder gebeurd, daar kan ik nou moeilijk verder over praten, anders kom ik de hele dag niet meer aan mijn onderwerp toe, hè. Maar zo was het nou eenmaal. En de hele gedachte is, van hoe moet het met die mens? Nou, het antwoord was, als je eet van de boom des levens, blijft hij leven, dan sterft hij niet, dus blijft hij bestaan, komt geen einde aan zijn bestaan. En als hij eet van de boom der kennis des goeds en des kwaads, dan zal hij sterven. Hij zal er ogenblikkelijk mee beginnen. En na verloop van enige jaren, in dit geval 950, of was het 850? Nou goed, 930, ik weet niet meer hoe oud werd Adam, 930. Ja, ik herinner het me nou weer eens heel goed, ja. Nou goed, laat maar zitten. Maar inderdaad, hij stierf dus. Maar daarmee is de betekenis van dat leven in eeuwigheid inderdaad bepaald. Wat er dan nog gebeurt, is dat de Heer hem verzond uit de Hof van Eden. Met een passeel, ja. Goed. Hij verzond hem uit de Hof van Eden om de aardbodem te bouwen. Niet om de hof te bouwen, dat deed hij daarvoor. We staan in Genesis 2. Maar om de aardbodem te bouwen waaruit hij genomen was. En hij dreef de mens uit, uit de hof. En dat bekrachtigde zijn vonnis. Namelijk, het vonnis was niet dat hij de hof uit moest. Het vonnis was dat hij zou sterven. En dat zou gebeuren doordat hij niet de toegang had tot de boom des levens. Dat is heel de gedachtegang. Nou goed. Dat deze dingen aan de ene kant een historisch feit zijn, daar willen we het niet eens over hebben. Natuurlijk is dat zo. Dat ze aan de andere kant een grote betekenis ontlenen aan de typologie, aan de profetische waarde, dat lijkt me ook een duidelijke zaak. Want het leidt geen enkele twijfel dat de boom der kennis des goeds en des kwaads onder andere dan een beeld is van de wet. De wet. En de boom des levens in beeld is van het nieuwe verbond uiteraard. Hè? Laten we zeggen, de boom der kennis des goeds en des kwaads als beeld van het oude verbond. De wet. En wanneer men daaronder leeft, daarvan eet, om zo te zeggen, die tot zich neemt, komt men wellicht tot kennis van goed en kwaad. Dat heet ethiek. Eventueel christelijke ethiek zelfs. Gewoonlijk. Kennis van goed en kwaad. Het schijnt zeer begeerenswaardig te zijn, nog in onze dagen aan toe. Maar je gaat er dood aan. Dat is de, want de wet is een bediening des doods. Dat mag dan begeerenswaardig zijn. Mensen kunnen het niet laten, maar ze sterven eraan. Dus eigenaardig verschijnsel is dat. Komt op allerlei niveaus komt datzelfde principe voor. Hè? Je kunt het niet laten, maar je gaat eraan dood. Hè? Ja, dat is met de wet dus ook zo, bediening des doods. Dan ken je goed en kwaad. Maar het is een bediening des doods. En aan de andere kant, de boom des levens gaat om het kennis van leven. En wat dat is, dat lijkt me duidelijk genoeg. Want dat eeuwige leven, daar gaat het toch over, leven in eeuwigheid. Dat eeuwige leven is de Zoon. In de Zoon dan wel, dat leven is de Zoon. Dat was 1 Johannes 5, onder andere dan. Zodat het eten van de boom des levens leidt tot kennis van het leven, in plaats van kennis van goed en kwaad, kennis van het leven, namelijk kennis van Christus. En als wij hem kennen, in de Bijbelse betekenis van de uitdrukking, dan hebben wij dus aan hem deel, gemeenschap met hem, dan hebben wij dus inderdaad eeuwig leven. En het gaat inderdaad maar om één ding, zegt de apostel Paulus. Dat blijf ik altijd zo, het gaat maar om één ding. Het gaat om, precies, het gaat om hem te kennen. En wat is dat dan precies? De kracht van zijn opstanding, de overwinning namelijk op de dood. Want waar we in Genesis mee geconfronteerd worden, is in principe met die twee mogelijkheden. Dood of leven bij voortduring, zeg ik dan nu maar gewoon. Hè? Dood of inderdaad eeuwig leven. Er blijkt een variant op te bestaan en tot stand gebracht te zijn geworden in de loop van de Bijbelse geschiedenis. Namelijk eeuwig leven na de dood. Want het hele punt is dat de mens nou eenmaal, alle mensen nou eenmaal zondaren zijn. En dus sterven in de zin van dat zij het oude leven en in het bijzonder het oude lichaam zouden moeten afleggen. Maar eeuwig leven is er nog steeds. Dat wil zeggen, niet als alternatief, maar als iets wat daarna komt. Zodat de stereotype vraag, is er leven na de dood? Natuurlijk altijd positief beantwoord moet worden, al was het maar alleen omdat het er voor de dood feitelijk niet is. Dat is iets, dat is, ik weet dat het nog vroeg is, maar vooruit. Hè? Hè? Juist daar, hiervoor niet, want voor de dood namelijk leeft de mens weliswaar, maar is aan de dood onderworpen zijn leven lang. Maar het ware leven, eeuwig, onvergankelijk leven namelijk, is er daarna, na de dood. Niet in de dood, niet na het sterven, maar na de opstanding. En dat is na de dood uiteraard. Dus het gaat om hem te kennen, het leven te kennen, de Heer Jezus Christus, de middelaar van het nieuwe verbond, te leren kennen. En want daarmee leert men kennen en dus ervaren, daardoor heeft men deel aan de kracht van zijn opstanding, ik ben geneigd te zeggen, de kracht, namelijk zijn opstanding, want het is feitelijk hetzelfde. Nou goed, daar hebben we het dus ook nog wel over. Trouwens, deze hele gedachte, dat er toch eeuwig leven eventueel is voor de zondaar, op wat voor wijze dan ook, die hele gedachte vinden we trouwens ook hier in Genesis 3. Want wij lezen wel heel simpel van, hij dreef de mens uit, God dreef de mens uit de hof, opdat de mens niet zou eten van de boom des levens en dus zou blijven leven. En dan zeggen we, nou, einde van het verhaal, de mens gaat de hof uit en sterft dus buiten de hof. Dat is ook inderdaad gebeurd, jaren later. Maar dat is niet het eind van het verhaal. Want er staat, hij dreef de mens uit en stelde cherubim, wat dat is. Het is moeilijk te zeggen zo, hè? Maar goed, daar hebben we een andere keer weer eens over gesproken. Hij stelde cherubim tegen het oosten des hofs. Dat moet bij de ingang zijn. Want in de Bijbel is de ingang gewoonlijk aan de oostzijde. Zeker als het een hof of een tempel of een tabernakel of een stad is. Jeruzalem. Altijd oosten, hè? Daar komt men vandaan, uit het oosten. En de ingang is dus aan de oostzijde. Hij dreef de mens uit en stelde cherubim tegen het oosten des hofs van Eden. En een vlammig lemmer eens zwaards dat zich omkeerde. Dan wel dat twee zijden had, want dat kan ook gewoon, hè. Om te bewaren, namelijk te bewaken, dat is hetzelfde. Om te bewaren, dan wel bewaken, de weg, de route. Inderdaad, was dus de ingang, hè. De weg van de boom des levens. Had er nou niet gewoon een flink hek omheen gezet kunnen worden om die hof? Dat had personeel uitgespaard. Had de Heer ook niet gewoon die boom des levens weg kunnen nemen? En als toch niemand die hof bewaart of bewaakt, dan vergaat hij vanzelf wel, was de gedachte. Of had de Heer niet gewoon de hof weg kunnen nemen, want het schijnt dat die hof er niet meer is. Daar heb ik wel hebben begrepen, jullie ook. He? Welke? Allebei. Nou goed, laat me zitten. He. Maar de hof is er niet meer, dat is een duidelijke zaak. Had God dan niet gewoon die hof weg kunnen nemen, dat personeel uitgespaard en al die ellende van het zwaard enzovoorts. Waarom denk je dat het zo was? En bovendien waarom het zo staat? Want het laatste wat hier gezegd wordt toch in dit hoofdstuk, is dat er wel degelijk een weg is. De hof in, van buiten de hof naar binnen, met de ingang dus aan de oostzijde, is een weg die de hof invoert van buiten naar binnen, recht naar de boom des levens. En als dat gewoon blijft bestaan en er bestaat een portier, oh, nou zeg ik het voor, dat is nou jammer, hè. En er staat een bewaker bij, een cherubim, wat het maar wezen mag, hè. In Engels zeggen we dan gemakshalve, dan zijn we van het probleem af. Maar goed, er staat een bewaker bij, waarom zou dat nou zo wezen? Dat is heel eenvoudig. Dat kan alleen maar zijn om de mens eventueel toch toe te laten tot die boom des levens. Gebeurt het ook? Het antwoord is nee, letterlijk niet. Maar het is ook typologie en daar gaat het maar om. De suggestie wordt toch op zijn minst gewekt dat ooit die weg naar de boom des levens vrijgegeven zal worden. Voor sommigen althans. Er staat niet voor niks bewaking bij. Sommigen worden toegelaten, sommigen niet. Vanzelfsprekend. En wij zouden op die gedachte moeten komen, want die is ons al aangereikt in Genesis 3 vers 15. Want daar staat, ik zal vijandschap zetten tussen u, die slang dus, en deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad. En dat, haar zaad namelijk, het zaad van de vrouw, zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. Daar wordt toch iets gezegd over een toekomstige gebeurtenis in de strijd tussen de mens en die slang, waarbij de mens zou willen blijven leven uiteraard, en waarbij de slang uit is op de dood van de mens. Populair, heel populair, samenvattend gezegd. Daar zal dus in de toekomst nog wat moeten gebeuren. En men beschouwt dit gewoonlijk als het evangelie, hè? Het proto-evangelie noemen we dat dan. Hè? Het evangelie voor het evangelie eigenlijk, hè? Avant la lettre. Nou goed, hoe dat ook zij, dat is het ook op een of andere wijze. En wij zouden dus met grote nauwkeurigheid de volgende versen en hoofdstukken moeten lezen om te zien wat er nou van... Want we weten immers nog van niks, hè. We lezen verder gewoon om te zien wat er nou van terechtkomt en hoe het nou afloopt. Sterft die mens? Nou, niet meteen. Eerst brengt hij nog zaad voort. Zal hij zich voortplanten enzovoorts. Maar zo lezend zouden we dus ook even stil moeten staan bij vers 24 van Genesis 3. Waarbij dus inderdaad die weg naar de boom des levens als het ware opengehouden wordt. Bewaakt wordt door een cherub met een vlammig lemmer in zwaard dat zich omkeerde. Wij weten hopelijk toch wel wat dat zwaard voorstelt. Daar staat gewoon een heel eind verder in de Bijbel. In Hebreeën 4 staat dat, ja inderdaad, er staat nog veel meer bij. Want daar wordt gesproken, eigenaardig genoeg, in een vers wat moeilijk te plaatsen is in de context, wordt ineens gesproken over het woord Gods is sterk en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend scherp zwaard. Een zwaard wat aan twee kanten snijdt en dus zich omkeert, enzovoorts. En het scheidt van één ziel. Er stond hier, de mens, alzo werd de mens een levende ziel. Het scheidt van één ziel en geest. Daar is dus wel wat mee. Maar als je die uitspraak in Genesis 4, die uitspraak daarover dat woord Gods wat met een zwaard vergeleken wordt, als je die leest in de context van Genesis 3, dan moet ik u zeggen, dan is het ineens veel duidelijker. Duidelijker dan in de context van Hebreeën 4 zelf. Want de gedachte is dat dat zwaard hier in Genesis 3 gebruikt wordt in verband met de bewaking van de weg, de hof in tot in het midden van de hof, namelijk de boom des levens. En waar gaat het in Hebreeën in het algemeen en in Hebreeën 4 in het bijzonder over? De weg in het heiligdom vanuit het oosten, het gaat over de tabernakel namelijk, de weg langs de oostelijke ingang, het heiligdom in, tot in het binnenste, achter het voorhangsel namelijk. Daar staat niet de boom des levens, of toch? Toch. Zo niet dan toch, hè? Ja, inderdaad. Inderdaad, er staat toch de boom des levens. Er staat namelijk de ark des verbonds, alom met goud overdekt, enzovoorts. En daar vinden we zelfs de cherubim terug. Nota bene, hè? Nou goed, gaan we niet verder op in. De algemene gedachte is gewoon dat dat heiligdom, het heilige der heiligen, maar daarin de ark des verbonds, de uitbeelding is van het nieuwe verbond in het algemeen, in plaats van het oude. Net zo goed als dat de boom des levens de uitbeelding is van het nieuwe verbond in plaats van het oude. Dan weet u toch hoe dat gaat, hè? Ja, nou goed, dat kan ik ook zo gauw niet uitleggen. Hè? Maar het heilige der heiligen, zegt Hebreeën 9, is een beeld van het nieuwe verbond. Nou, de boom des levens is ook een beeld van het nieuwe verbond. En het bevindt zich inderdaad in het midden, in het binnenste enzovoort. En langs de oostzijde komt men binnen. Maar hoe gaan wij binnen? Hoe komen we daar terecht onder dat nieuwe verbond? En zelfs in de hemel zelf, want dat komt er nog eens bij, hè. Hoe komen we daar binnen? Door dood en opstanding. Door de dood van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Achtereenvolgens genoemd ziel en geest overigens. Klopt precies. De dood van de oude mens, de opstanding van de nieuwe mens enzovoorts. Daardoor worden we wedergeboren. Maar wedergeboorte gebeurt door het bad der wedergeboorte. Namelijk door het woord. Want wij zijn wedergeboren door het woord der waarheid, zei Jacobus. Onder andere dan, hè. Want er zijn natuurlijk vele schriftplaatsen die precies datzelfde zeggen. En die cherubim met dat zwaard zijn gewoon een uitbeelding van eigenlijk de Heer zelf, want daar komt het op neer. Het is eigenlijk de uitdrukking van de eerstgeborene. Het is een beeld van de Heer zelf en zijn woord. Het zwaard in zijn hand is de uitbeelding van wie hij is. De kunstenaars onder ons makkelijk te begrijpen. Hè? Iemand, wie het ook is, met zo'n tweesnijdend scherp zwaard, een vlammend zwaard bij voorkeur zelfs nog, in zijn hand, wil zeggen dat het Christus zelf is. Hij is namelijk het woord en het zwaard drukt dat uit. Hè? Hij is het woord en hij bewaakt de weg naar de boom des levens. Dat wil zeggen, je mag erin, je mag de hof in, je mag naar de boom des levens, onder één voorwaarde. Nou, wat gebeurt er met het zwaard? Ja, je kop gaat eraf. Heel gewoon, het kost je het leven. Die oude mens moet dood. Ja, laat ik het maar gewoon zeggen, zo zit het gewoon namelijk. Als men tot de Heer komt en tot geloof in de Heer Jezus komt, moet men erkennen dat men met Christus gestorven is. Dat één voor allen gestorven is en dat dan dus allen gestorven zijn. Dat kost ons ons oude leven. Dat wil zeggen, toch de dood van de oude mens. Maar de gedachte is dat men inderdaad alsnog deel krijgt, opnieuw in tweede instantie, aan eeuwig leven, leven na de dood dus. Kon Adam dus nog naar de boom des levens? Dat is maar hoe je het bekijkt. Hij had naar binnen kunnen gaan, maar goed. Hè? Bij wijze van spreken dan letterlijk uiteraard niet, maar overdrachtelijk uiteraard wel. En dat is wat wij doen, wij die feitelijk geboren zijn buiten de hof, in een vervloekte wereld. Wij kunnen gewoon met vrijmoedigheid naderen op die verse en levende weg die hij ons ingewijd heeft. Tot de boom des levens. Ja, tot achter het voorhangsel uiteraard. Hè? Uit Hebreeën 10. Met vrijmoedigheid naderen namelijk op een vers en levende weg. De harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten enzovoorts. En dus gewoon door dood en opstanding naderen wij daar tot die boom des levens. Dat heet trouwens onze onderlinge bijeenkomst. Maar dat is weer een ander verhaal. Hè? Uit Hebreeën 10. Ja. En daar is inderdaad leven wat niet aan de dood is onderworpen, leven wat niet sterft en dus een leven wat blijft, een leven wat voortduurt, een leven wat zich uitstrekt en bovendien een leven wat niet aan het verderf is onderworpen, een leven dat dus heerst. En dat zit allemaal dus in dat woord eeuwig, ik hoop dat u dat begrijpt, hè. Vandaar dat als Hebreeën spreekt over het leven wat wij hebben ontvangen, dan in Christus door wedergeboorte, dan staat er ook dat wij in dat leven heersen. Dat wil zeggen, vroeger heerste de dood in ons leven, nu heerst ons leven en wel over de dood, over het verderf. Vroeger waren we onder de macht van de dood, nu is de dood aan ons onderworpen, want we hebben inderdaad eeuwig leven ontvangen. Dat is de strekking van dat begrip, eeuwig. Niet aan het verderf onderhevig. Het blijft, met grote nadruk, bij voortduring, maar dat niet alleen. Het wil zeggen dat het blijft bij voortduring, omdat het hoger is dan al het andere. En dat is inderdaad de strekking van eeuwig. Ook, hè. Een bijzonder van eeuwig leven. Niet alleen leven wat altijd blijft, maar het is inderdaad ander leven, een hoger leven, een leven wat geplaatst is boven de macht van de dood. Dat is de gedachte. Nou, het zal duidelijk zijn dat deze geschiedenis, in Genesis 3, waar dus voor het eerst die term in eeuwigheid of eeuwig voorkomt, dat die ook bepalend is voor al wat er verder over eeuwig leven gezegd wordt. Men moet het lezen, dat kan ook niet missen, men moet het lezen in diezelfde context. En wij komen zo bijvoorbeeld, want ik noem maar wat, hè, zo komen wij bijvoorbeeld terecht in Johannes 3. Ik hoop vanmiddag nog wel even naar Genesis terug te gaan. Want het woord komt er natuurlijk nog wel vaker voor. En de betekenis blijkt daar ook duidelijk genoeg. Maar ik ga eerst even door op deze simpele gedachte. Johannes 3 namelijk, waar de Heer tot Nicodemus zegt in vers 3. Tenzij dat iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nou, even onder elkaar, hè. Die hof in Eden is gewoon een beeld van het koninkrijk Gods, hè. Ik kan niet missen, dat is het, hè. Ja. Dus tenzij dat iemand wederom geboren worden, hij kan de hof niet ingaan. Dat klopt, want als hij de hof in wil, gaat hij in ieder geval dood. Via het vlammend zwaard enzovoorts. De bediening des doods. Dat is ook de wet eigenlijk en de bediening des doods. Maar dat is wat het zwaard ook doet. Maar u weet, het zwaard heeft twee kanten. De ene kant ervan brengt de dood, maar de andere kant brengt leven. Dat is namelijk wat het woord Gods ook doet. De ene kant brengt dood en de andere brengt leven. In het algemeen gesproken, ruwweg, de linkerkant brengt de dood. Dan hebben we het over het oude verbond in het algemeen. En de rechterkant, dus het nieuwe verbond uiteraard, brengt leven. En aan de linkerkant vang je dus ook inderdaad niks. En aan de rechterkant 153 haringen, maar die zijn voor de pauze bestemd, dus dat mag ik nog niet over praten, dat komt nog, hè. Maar links is bediening des doods, rechts is bediening des levens. Het woord Gods namelijk is voor velen bediening des doods. We kennen mensen genoeg, ook in Nederland, die stellen zich zeer regelmatig en zeer uitgebreid onder het woord Gods. En je kunt aan hun uiterlijk zien, het is een bediening des doods. Sorry, maar dat is nou eenmaal zo. He? Ja, en wij stellen ons ook onder het woord Gods. En ik durf bijna niks te zeggen. Maar in het algemeen kun je dan uiterlijk wel zien. Een beetje vrolijke boel. Zo vrolijk dat ik laatst iemand gesproken. Dat mag ik niet zeggen, want hij is bij ons vandaag. Maar ik sprak laatst iemand die zegt: het is bij jullie zo'n vrolijke boel. Ik geloof niet dat ik me daardoor helemaal zo goed tussen zou thuis voelen. Maar dat is weer. Dat is weer wat anders, hè. Maar inderdaad, een vrolijke boel. Dat is het ook inderdaad. Waarom? Omdat wij deel hebben aan de vrucht van de boom des levens. Aan het nieuwe verbond namelijk. Want het mag dan zo zijn dat het woord Gods in de punt 1 een bediening des doods is. Punt 2, er is leven na de dood. Je moet alleen het vertrouwen, zou ik zeggen, het lef, of gewoon het geloof hebben om je te melden bij de ingang van die hof, enzovoorts, hè. Wat je inderdaad het leven kost dan, maar je krijgt er beter voor terug. En dat is dat verhaal van dat met vrijmoedigheid naderen. Het lijkt niet aantrekkelijk, maar het is het wel. Je moet alleen het vertrouwen stellen op de Heer en op het woord wat hij gesproken heeft. Dat is maar waar het om gaat, hè. Nou goed, men moet dus wedergeboren worden, wil zeggen dat het oude leven inderdaad moet verdwijnen, dat is zonder meer zo, maar dat daarna een nieuw leven voor in de plaats komt. En het oude leven dat verdwijnt, dat is tijdelijk, dat wordt beëindigd, daar gaat het juist allemaal om. Wij krijgen nieuw leven, juist en vooral omdat het oude sowieso verdwijnt. Want het mag dan zo zijn dat het ons het leven kost wanneer we tot geloof komen, ons melden bij de ingang van de hof, zal ik maar zeggen. Natuurlijk, of bij de ingang van de tabernakel, daar gebeurt dat ook, hè, bij het brandofferaltaar, daarvoor dus nog. Kost je ook het leven, net zo goed. Maar als je nou goed kunt rekenen, dan kun je uitrekenen dat het zoveel verschil niet maakt. Want dit leven raak je toch kwijt. Het gaat ons juist om dat andere leven, wat te verkrijgen is, gratis, terwijl wij dit leven nog hebben, daarna niet meer. Maar nu, door geloof, dat is de gedachte. Dat wil zeggen, het kost ons toch het leven, en dan kunnen we dus maar beter ons daar melden om nieuw leven te ontvangen. Dat is de gedachte. Het kenmerkende van het oude leven is juist dat het verdwijnt. Dat is het enige waar het om gaat. Het verdwijnt, het is onder de macht van de dood. We hebben het maar kort en dan is het voorbij. Vanzelfsprekend is dus het kenmerkende van dat andere leven wat wij ontvangen, dat het smurf is, hè? Wat het maar is, hè? Maar in ieder geval, dat het niet voorbij gaat, dat het niet eindig is, dat het niet aan het verderf is onderworpen en dat het dus blijft bestaan. Nou, dat heet kennelijk eeuwig. En daar gaat het hier dus ook over. Iemand moet wedergeboren worden, een ander leven ontvangen, om dat koninkrijk Gods te kunnen zien. En daarbij staat bovendien in vers 5, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, waarbij water trouwens een beeld is van de geest, eventueel van het woord, maar dat maakt toch geen verschil, hè. Maar indien iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan het koninkrijk Gods niet ingaan, want hetgeen uit vlees geboren is, dat is vlees. En alle vlees is als gras. En verdwijnt dus. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. En geest is per definitie eeuwig. Wat het ook maar is, maar het is eeuwig, hè? Ja. Daar heb je het weer, onderscheid tussen ziel en geest. Onderscheid tussen oude mens en nieuwe mens. Nou, daarna spreekt de Heer daar verder over en zegt dan in vers 14 eigenlijk. In vers 14, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Dat is beter, weliswaar in Numeri, maar eigenlijk ook in Genesis. Hè? Het heeft van alles met elkaar van doen, die slang. Maar goed, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Namelijk, dus ik zeg het deze keer snel, hè. Want daar heb ik een andere keer weer een hele dag over gesproken. Dus nu snel. Namelijk, de zoon des mensen moet verhoogd worden. Waar komt hij dan terecht als hij verhoogd wordt? Zij het voorgaande vers, in de hemel. Stond er al. Hoef je dus niet te vragen, stond er al. Vers 13. Niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is eerst, namelijk de zoon des mensen. Dus het gaat over de hemelvaart van de zoon des mensen. En daarna staat er, gelijk Mozes die koperen slang in de woestijn verhoogd heeft. Mozes moest die slang maken en verhogen, weet je wel. Alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden naar de hemel, namelijk, opdat een ieder die in hem gelooft, opdat een ieder die gelooft in hem die gezeten is uit de dood aan de rechterhand Gods, nadat hij de dood had overwonnen, nadat hij uit de dood was opgestaan. Omdat een ieder die in hem gelooft niet verderven. Nou, dan weet u wat het is, hè? Verderf is immers de werking van de dood. En verderven, want het is het werkwoord. Verderven is inderdaad het werk van de dood. En dat leidt tot de verdwijning uiteindelijk van alles eigenlijk, en daar komt het op neer. Opdat er iedereen in hem gelooft, niet verderven, maar wel degelijk leven tot in eeuwigheid. Maar dat was de uitdrukking uit Genesis 3. En hier staat, opdat een ieder die in de verhoogde zoon des mensen gelooft, die zal het eeuwig leven hebben. Maar uit Genesis 3 blijkt dat een ieder die eet van de boom des levens, zou het eeuwige leven hebben. Elke zondaar namelijk, nou er waren er toen maar twee, maar goed. Maar elke zondaar zou namelijk door te eten van de boom des levens, leven tot in eeuwigheid, staat er. Eeuwig leven hebben. En hier staat dat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Zodat de boom des levens dus gewoon een type is van het nieuwe verbond in het algemeen. Maar in het bijzonder natuurlijk van de middelaar van het nieuwe verbond. De zoon des mensen, de Heer Jezus Christus. Eenvoudig genoeg, hè? Ja. En de betekenis van eeuwig leven blijkt ook hier uitdrukkelijk. Dat wil zeggen, een leven wat niet aan het verderf onderworpen is. Ja, u merkt toch wat ik nou niet zeg, hè? Ik ben niet begonnen over technische zaken en ik heb niet gezegd, kijk, het woord eeuwig, dat is een bijvoeglijk naamwoord. En als het eeuwig geluk is, is het een bijwoord. En het is afgeleid van het zelfstandig naamwoord eeuw. En eeuw betekent een bepaalde tijd. Dat is trouwens niet waar. Het betekent een onbepaalde tijd. Zie? Zie hoe snel je erin trapt? Eeuw betekent een bepaalde tijd. Helemaal niet. Het betekent een onbepaalde tijd. Want wij weten niet hoe lang een eeuw is. En daarna zeggen we eeuwig wil zeggen van de eeuw. En dan leest men hier, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar leven krijgt van de eeuw. Wat leven? We hebben leven van de eeuw. Met name deze eeuw. Ben je mooi klaar mee, want het is verderfelijk leven. Hoezo eeuwig leven? Hoezo leven van de eeuw? Welke eeuw dan? Nou, als er niks bij staat, uiteraard deze eeuw. Maar dat is sterfelijk leven. Zodat er dan gezegd wordt, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar ander tijdelijk leven zou ontvangen. Nou, daar schiet je toch niks mee op. Dat betekent dan toch niks meer. Zo'n woord betekent dan namelijk niks. Gewoon helemaal niets. Dat kan het dus ook niet zijn. Zo zit het ook niet. Ik kom daar vanmiddag wel op terug. Ik zal het even laten zien uit de verschillende schriftplaatsen, want ze zijn duidelijk genoeg. Waar het vandaan komt, het woord, dat doet ook niks ter zake. Dat is eigenlijk helemaal niet interessant. Waar het om gaat, is hoe zo'n term gebruikt wordt. En daar blijkt de betekenis duidelijk genoeg. Niet verderf, maar eeuwig leven. Precies zoals het stond in Genesis 3. Want als de mens zou eten van de boom des levens, zou hij niet sterven, maar leven in eeuwigheid. Precies waar het hier om gaat. Nou goed. En daarna staat er, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon, die heette trouwens twee versen eerder nog de zoon des mensen, maar nu heet hij de zoon van God, want hij is beide. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, zijn vertrouwen op hem stelt, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En dat is precies dezelfde gedachte als uit vers 14 en 15. Alleen in vers 14 en 15 gaat het over de zoon des mensen. En in vers 16 gaat het over de zoon van God. Maar de gedachte op zich blijft uiteraard precies gelijk. En het, hier staat ook inderdaad op dat een ieder die in hem gelooft, net als in vers 15, als het gaat om die verhoorde slang in de woestijn, stond er gewoon, men moest op die slang zien. Moest opzien naar die slang. Maar dat betekent uiteraard, men moet daarin geloven. En zo is het maar net, als men gelooft in de boom des levens, en men weet die hof en dus die boom te vinden, en men gelooft daarin, dan zou men dus inderdaad met vrijmoedigheid moeten naderen, zich aanmelden wellicht bij de portier, dan wel de gerub of hoe het maar heten mag. Dan moet het zwaard er maar overheen. Dat is dan niet anders. Want als men gelooft in die boom des levens, dan gaat men daar naartoe. Dan gaat men daar een leven halen. Dat is wat wij doen. En ik hoop dat u merkt hoe overdrachtelijk, hoe geestelijk dat taalgebruik dan is. Nou, verder wordt het begrip eeuwig leven ook bovendien uitgelegd in vers 17. Je staat erbij. Want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen, dan wel verdoemen, dat hij de wereld veroordelen zou. Nou, wat is het oordeel over de wereld en over de mens, over de zonde? Waarbij bestaat het oordeel? Genesis 3, Genesis 2 eigenlijk. De dood, het verderf. Maar God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou. Neem niet weg dat hij dat wel zal doen, maar het is niet het doel. Hij doet het wel, maar het is niet het doel van zijn komst. Maar hij heeft die zoon in de wereld gezonden, opdat de wereld door hem zou behouden worden. Maar dat had natuurlijk gewoon kunnen staan, maar opdat de wereld door hem eeuwig leven zou hebben. Want dat stond er al twee keer in de voorgaande verzen. En nu staat er, opdat de wereld door hem zou behouden worden. En precies dezelfde gedachte, niet dood, maar leven, hè. En in plaats van de vergankelijkheid van de oude schepping, ontvangt men inderdaad onvergankelijkheid. Dat heet trouwens zo, hè? Leven en onvergankelijkheid. Dat is een andere term voor eeuwig leven trouwens, hè? Daar heb je de uitdrukking ook verklaard. Leven en onvergankelijkheid. Nou goed, daar hebben we het een andere keer wel weer over. Nou goed, dezezelfde gedachte wordt hier verder ontwikkeld, maar we vinden hem in, natuurlijk in 1 Johannes 5... Waar staat in vers 2 van 1 Johannes 5. Hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Vergis u niet, dat zijn de geboden, de onderwijzingen, wetten. De onderwijzingen, niet van de boom der kennis des goeds en des kwaads, maar die van de boom des levens uiteraard, hè. Het is weliswaar verbond, maar niet het oude, maar het nieuwe vanzelfsprekend. En dan staat er, vers 3, want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren en zijn geboden zijn niet zwaar. Nee, dat klopt. Want die geboden zijn ons ook niet ter hand gesteld, gegraveerd in twee stenen zware tafelen. En bovendien o zo breekbaar. Maar die geboden zijn niet zwaar omdat ze geschreven zijn in ons hart. Ja, op vlezen tafelen heet het dan. Namelijk in de harten der mensen. Dat is de beschrijving van het nieuwe verband immers, hè. Gek, hè? En als je dat met je armen moet tillen, dan vind je het zwaar. Maar als je hetzelfde gewicht gewoon om je middel hebt, zal ik maar zeggen, als je hetzelfde gewicht gewoon om je middel hebt, dan merk je daar niet eens wat van, hè? Dan zeg je alleen, ik loop tegenwoordig zo slecht. Hè? Maar goed. Maar het is dan niet zwaar. Dat heet dan eventueel anders, hè? Want het is deel van je wezen dan. Maar dat is met die geboden. Die zijn niet zwaar. Let even op de woorden die hier gebruikt worden. Want dit is de liefde Gods. Johannes namelijk is een fenomeen in het gebruik van woorden. Ik zeg meestal, hij is een fenomeen in het gebruik van synoniemen. Hij noemt het een, maar hij bedoelt, en dat kan iedereen zien, hij bedoelt het andere. Hij gebruikt enorm veel typologie, zeggen we dan. Ze beter zeggen, hebben gebruikt veel stijlfiguren en dus veel synoniemen. En hij spreekt hier over de liefde Gods. Maar wat zit daar allemaal aan vast aan liefde? Wat staat dat voor liefde? Wat dacht u van leven? Lieven en leven, weet u wel. Leven, eeuwig leven, dus liefde Gods. Liefde brengt immers leven. Er zijn trouwens andere woorden voor tegenwoordig, maar laat het hier maar buiten beschouwing laten. Maar normaal gesproken, liefde, gemeenschap, brengt immers leven. En hier wordt gesproken over de liefde Gods en dus over het leven Gods wat voortgebracht wordt. Hoe dan? Via de geboden, via de onderwijzingen Gods, gewoon via het woord Gods. Met de nadruk uiteraard op het nieuwe verbond. Jacobus zou gezegd hebben via de volmaakte wet. En Paulus zou gezegd hebben via de wet des geestes des levens. Bond des levens. Want die heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Weet u wel. Bonden kennis des goeds en des kwaads. Dat was Romeinen 8. Ja. Nou goed. De liefde Gods, dus het leven Gods, komt tot stand wanneer wij zijn woord bewaren. Want zijn geboden, zijn woord is het zaad waaruit dat nieuwe leven, waardoor dat nieuwe leven verwekt wordt. En wanneer wij dat zaad ontvangen, dat woord ontvangen in een ontvankelijk hart, dan bewerkt dat onze zaligheid in het algemeen gesproken. Hè? Nou goed. Waarna staat vers 4, want al wat uit God geboren is, zie hoe snel dat gaat met die paar woorden, liefde Gods, geboden bewaren, daar wordt gesproken van gemeenschap en conceptie, van nieuw leven wat verwerkt wordt, dat moet je begrijpen, maar dit is Johannes nou eenmaal. En wat komt eruit voort? Nieuw leven. En dan staat er, want al wat uit God geboren is, daar is dat nieuwe leven, overwint de wereld. Hoezo overwint de wereld? Als je wedergeboren bent, kun je dan in je eentje de hele wereld veroveren en je macht vestigen? Nou, het is maar hoe je het zegt, hè. En wat je eronder verstaat. Heel de gedachte is namelijk, dat moet dan uitgelegd worden, heel de gedachte is dat wij van nature overwonnen worden door de wereld. De wereld overwint ons namelijk. De wereld overwint de natuurlijke mens. Of zullen we gewoon zeggen, de dood heerst over ons. Ons leven lang leven wij in die wereld, min of meer in gemeenschap, maar strijden wij tegen die wereld, want die wereld probeert ons te pakken. En dan heb ik het niet alleen over doornen en distelen, letterlijk. Maar ook overdrachtelijk, en dat kunnen zelfs mensen zijn, kunnen omstandigheden zijn, maar die worden door mensen gemaakt trouwens. Maar hoe dan ook, wij zijn aan de, het kan ook gewoon het weer zijn natuurlijk, slecht weer, hè? Kunnen we ook niet tegen, jawel. Maar goed, maar inderdaad, de wereld heerst over ons. En als wij niet oppassen, dan verliezen wij onze eigen identiteit. Als we dat niet beschermen, als we ons eigen leven ook niet beschermen, gewoon ik praat over de natuurlijke mens nu. Als we daar niet wat aan doen, als we niet duidelijk onze grenzen zetten, onze hekjes zetten, onze sloten graven enzovoort, De Britten maken er nog ophaalbruggen bij, maar vooruit. Dus ons leven die beschermen woekert het ons. En als we even niet opletten en slapen, dan groeit ons hele kasteel in een doornstruik. En dan moet je weer wachten op die prins. Heb je dat? Dat is mooie typologie hoor. Niet verder vertellen natuurlijk. Want er staat niet in de Bijbel zo. Niet zo tenminste. Maar het is, mensen weten het wel. Hè? Dan overwoekert het in de doornen en distelen. En dan ben je door de wereld overwonnen. Hè? Nee, heel de gedachte is dat wat uit God geboren is, overwint de wereld. Dat wil zeggen, daar krijgt de wereld, goed of slecht heeft er niks mee te maken, maar daar krijgt de wereld geen vat op, zal ik maar zeggen. Want wat uit God geboren is, nou hoe heet dat? Dat heeft gewoon eeuwig leven. Dat was trouwens eigenlijk Johannes 1. Maar goed, hè? Dus uit God geboren. Dat is eeuwig leven, dat is goddelijk leven. Of Petrus zou gezegd hebben, wij zijn der goddelijke natuur deelachtig geworden. Dat overwint de wereld. En hoe krijgen wij deel aan dat leven Gods, aan dat wat uit God geboren is? Door geloof. Dus kan hetzelfde nog een keer gezegd worden, gebeurt ook. Al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dan nog een keer. En dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof, want door geloof krijgen we deel aan dat leven dat de wereld overwint in plaats van andersom. In plaats van het leven wat door de wereld wordt overwonnen. Nou, dan weten we dat meteen weer. Eeuwig leven is dus leven dat de wereld overwint. En als je het strak en zo letterlijk mogelijk neemt, betekent het gewoon dat deze wereld voorbij gaat, maar wij die uit God geboren zijn, niet. Terwijl bij de natuurlijke mens is het andersom. De natuurlijke mens gaat voorbij. En de wereld is net één draaimolen. Dat wil zeggen, die draait gewoon door. Je wil eruit, maar het kan niet. Enzovoort. En de enige manier om eruit te stappen is via een ongeluk. Dan ga je dood. Dat is stille verhaal. De mens sterft en de wereld gaat verder. Wie heeft er dan gewonnen? Maar wij als gelovigen hebben deel aan onvergankelijk leven, heet dat bij een andere gelegenheid. Eeuwig leven namelijk. En dat overwint inderdaad de wereld. Door geloof hebben wij dus deel aan deze overwinning. Want deze wereld en de gedaante deze wereld gaat voorbij. Staat weer ergens anders. Hè? Maar wij gaan niet voorbij. Integendeel. We hebben de overwinning in de Heer Jezus Christus. Wie is er die de wereld overwint? Vers 5, want daar staat de verklaring natuurlijk. Wie is er die de wereld overwint dan die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? En daarop wordt verder gegaan in vers 11. Want daar staat, dit is de getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven, daar staat de uitdrukking dus, God heeft ons het eeuwige leven gegeven. En dit leven is in zijn Zoon. We hadden kunnen staan, en dit leven is in de boom des levens. Want zo staat het in Genesis 3. Maar hier staat, het leven is in zijn Zoon. En wie die boom des levens heeft, die heeft het leven. En wie die boom niet heeft, die heeft het leven niet. Zo had het ook kunnen zijn, hè. Maar er staat, wie de Zoon heeft, heeft het leven, eeuwig leven wel te verstaan. En die de Zoon van God niet heeft, die heeft het eeuwige leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in de naam des Zoons van God, opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt. En opdat gij gelooft in de naam des Zoons van God. Lijkt me een duidelijke zaak waar al deze dingen over spreken. Maar we vinden de gedachte iets eenvoudiger geformuleerd in Romeinen 6. Daar ga ik ook even naartoe. We hebben dan gezien dat eeuwig leven het leven is van de opgewekte Christus, uiteraard. Het leven namelijk wat niet beëindigd wordt. Dat is niet het leven dat de Heer Jezus had in de dagen zijn vleeses, want dat leven werd wel beëindigd in de dood. Dus we moeten uitdrukkelijk zeggen, het gaat om het leven zoals dat is in de opgewekte Heer, Jezus Christus, wel degelijk. En daarover wordt gesproken in Romeinen 6, waar in de eerste plaats natuurlijk gezegd wordt dat wij deel hebben aan zijn dood en aan zijn begrafenis, vers 4, en dus ook aan zijn opstanding, vers 4, en dan nog een keer in vers 5, want indien wij één plant, één levend organisme, met hem geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, Zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dit wetende dat onze oude mens, zien we eigenlijk eventueel. Dit wetende dat onze oude mens, Adam, met hem gekruist is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, zou eigenlijk tot de aarde en tot stof moeten wederkeren, opdat wij niet meer de zonde dienen, opdat we niet meer de zonde dienen, want de rest van het hoofdstuk gaat over wat we dan wel zouden dienen natuurlijk nu, hè. Want wie gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Daarom is de dood een goede zaak. Dat is de enige manier om van de zonde als zodanig, zondige natuur dus, van de zonde af te komen. Dan moet het zo gebeuren. En dan staat er, indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat we ook met hem zullen leven, wetend dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Nou, dat is kenmerkend dus voor het opstandingsleven van Christus. Namelijk, hij sterft niet meer. De dood heerst niet meer over hem. Nee, hij heerst over de dood zelfs. Over de wereld namelijk, en zeker over de dood. En ook over degene die het geweld des doods heeft. En dat is dus eeuwig leven, kan niet missen. Een leven waar de dood niet heerst, maar een leven dat heerst over de dood. Wordt er al wel vaker gezegd, want er stond al in hoofdstuk 5 vers 17, want in Romeinen 5 vers 17 staat, want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft, door die één, dat is de situatie in de wereld, de dood heerst. Dat betekent dat de dood de machtigste, de hoogste macht is in het, in het bestaan, in de schepping. Want dat is heel eenvoudig uit te leggen. Alles vecht continu tegen de dood, maar alles legt het af. Wat geen benader inzien, de goede uitdrukking is. Hè? Alles legt het af tegen de dood. Je kunt zeggen, de dood legt alles af, maar goed. Maar alles in de schepping, in de wereld, strijdt constant tegen de dood. En probeert leven vast te houden dan wel leven te maken. Zei Freud ongeveer. Maar ik weet niet of hij het zelf begrepen heeft. Maar goed, maar dat is wel ongeveer wat Freud zei, ja. Maar goed, hè. Maar niettemin, die strijd wordt altijd verloren. De dood heerst dus. Maar hier staat, gelijk de dood geheerst heeft door die één. Veel meer zullen degenen die de overvloed der genade en der gaven der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven, het had ook door het leven kunnen zijn trouwens, maar goed, in het leven heersen door die één. De dood heeft geheerst, maar nu heersen wij in het leven. Dat betekent gewoon, wij heersen doordat wij dat leven hebben, het leven namelijk wat de dood heeft overwonnen. En hoe heet dat leven? Sinds Genesis 3, en de hele Bijbel door, eeuwig leven. Leven dus wat de dood heeft overwonnen. En dat is inderdaad een eenmalige zaak, want er staat in vers, in hoofdstuk 6, vers 9. Wetend dat Christus opgewekt zijnde uit de dood niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem. Vers 10. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal. Maar de nadruk ligt op eenmaal uiteraard, niet op der zonde. Eenmaal, dat hij gestorven is, dat is hij de zonde. Eenmaal gestorven en dat hij leeft, leeft hij gode voor God. Hij stierf voor de zonde, maar hij leeft voor God. Waarna de rest van het hoofdstuk zich bezighoudt met deze gedachte, dat wij die eenmaal de dood achter ons hebben, wij die deel hebben aan dat opstandingsleven van Christus, het leven wat niet voorbij zal gaan en voorbij kan gaan. Wij hebben ineens onze handen vrij. Wij kunnen nu ook ineens goden leven, want daar hadden we vroeger geen gelegenheid voor. Om de dood eenvoudige reden dat wij heel ons leven lang moesten strijden tegen de dood. Tegen het verderf, dan wel tegen het bederf, maar in ieder geval tegen de vergankelijkheid en de werking dus van de dood in ons leven en in de wereld om ons heen. Want waar is de mens nou helemaal mee bezig zijn leven lang? Alleen maar strijden tegen de dood. Moet je soms een poosje over nadenken, maar het is niet anders. Hè? De Bijbel zegt dat ook hoor. Namelijk, dan blader ik weer maar een eind verder. Hè. Hebreeën 2 bijvoorbeeld. Terwijl u bladert, even een losse opmerking. Heb u nou net ook gemerkt dat in Romeinen 6 stond dat ooit de dood heerste over de Heer Jezus? Of vult u dat niet op? Of vindt u dat gewoon? Of nooit bij stilgestaan? Dat staat er wel, hè? De dood heerst niet meer over hem, wil zeggen dat de dood wel degelijk over hem heerste. Ja. Nou ja, dat laten we maar liggen voor een andere keer dan, hè? Over hoe dat dan is, hè? Ja, ja. Wat een lichaam, wat aan de werking van het verderf onderworpen was, op een of andere wijze. Staat er wel. Hoe, weet ik ook niet. En als ik het wel wist, zou ik het nou toch niet uitleggen. Maar het staat er wel. De dood heerste over hem. Nu niet meer, maar toen wel. Maar goed, terug naar Hebreeën 2. Daar staat namelijk dat de Heer Jezus ooit vernederd werd tot onder de engelen. Dat is vers 9. Mens werd overigens ontleend aan Psalm 8. Maar ik hoop dat dat algemeen bekend is. En er staat dat hij voor korte tijd... Een weinig, dat hij voor korte tijd, vers 9 van Hebreeën 2, onder de engelen, of minder dan de engelen geworden was. Waarom? Wel, vanwege het lijden des doods. Opdat hij de dood smaken zou. Hij zou namelijk sterven. En inderdaad, hij kwam dus onder de wet. Kennis van goed en kwaad. Maar dat was Galaten 4. Hij kwam onder de wet. En zou sterven. Maar goed, dat is inmiddels gebeurd. En daarna gaat het verhaal verder in vers 14. Overmits dan de kinderen, de zonen staan er, vlees en bloed deelachtig zijn. Dan vraagt u nu eens, waar komen die kinderen vandaan? Maar ja, dat zijn van die lastige vragen altijd. Waar komen die kinderen vandaan? Maar deze kinderen hier, zijn niet kinderen maar zonen. En ze komen uit vers 10... Waar de gedachte is dat God vele zonen tot heerlijkheid zou leiden. En daar staat dat het noodzakelijk was dat de eerste van al die zonen door lijden geheiligd zou worden. Ik kan niet nalaten erop te wijzen dat er staat dat het nodig was dat alleen de eerste van al die zonen door lijden zou geheiligd worden. Ik zeg dat met nadruk omdat ik nog wel eens wil vertellen dat het nodig is dat wij allemaal lijden om geheiligd te worden. Maar dat is een misverstand. Dat lijden met een lange ei leidt. Of kan leiden en zou moeten leiden tot heiliging, dat is een duidelijke zaak. Dat is ook zo. Maar als het gaat om de noodzaak van dat lijden, opdat men daardoor geheiligd zou worden, wordt er alleen gezegd dat het noodzakelijk was dat de eerste, de overste leidsman van onze zaligheid, want wij zijn die zoon uiteraard, hè, die kinderen, dat de overste leidsman van onze zaligheid door lijden zou geheiligd worden. Heb je dat? En bovendien was een lijden tot in de dood. En dat betekent dat wij niet hoeven te lijden tot in de dood, maar alleen onze overste leidsman. Maar dat wisten we waarschijnlijk al, want we leren immers dat de Heer Jezus voor ons in onze plaats dus gestorven is en opgestaan. Zodat dat voor ons, op die manier althans, niet noodzakelijk is. Dat hebben we duidelijk, hè. Dus niet zeggen dat het noodzakelijk is dat we lijden omdat we anders niet heilig worden, dat is onzin. Dat wordt alleen gezegd van de Heer Jezus en uitdrukkelijk alleen van hem, de eerste. Maar hij zou inderdaad die leidsman van die vele zonen zijn. Hij zou die vele zonen tot heerlijkheid leiden. Wel, vanwege dan het feit dat die zonen, die kinderen, uit vers 14 dan inmiddels, vlees en bloed deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks dezelfde deelachtig geworden. Zo is hij ook vlees en bloed deelachtig geworden. En vlees en bloed is nu helemaal sterfelijk. Daar heerst de dood over. En dat was ook de bedoeling, maar dat stond al in vers 9. Vanwege het lijden des doods, weet u wel. Maar nu staat er, opdat hij door de dood En een andere keer leg ik weer eens uit dat er echt precies staat door de dood heen. In het Engels gewoon, ik meen ook hier vertaald met through. Door de dood heen, niet in de dood. Niet door te sterven, maar door de dood heen. Want zijn lijden en sterven tot in de dood was al genoemd in vers 9. En hier in vers 14 gaat het niet over zijn lijden, niet over zijn sterven, maar over zijn opstanding uit de dood. Die hij tevoren was ingegaan, dus heet het door. Staat er echt op. Voor de Grieken onder u, dia plus 1 genitivus. Goed hè, heb ik nog onthouden. Ja, en dat betekent het was doorheen. Niet door middel van, maar dat betekent door het midden van. Letterlijk dus, hè. Opdat hij door de dood heen, namelijk in zijn opstanding uiteraard, teniet zou doen degene die het geweld des doods had. De duivel namelijk. Hij zou teniet doen de duivel die zich immers bedient van zijn kracht, zijn geweld, zijn krachtige wapen, namelijk de dood. En dat is een krachtig wapen, omdat iedereen daarin verdwijnt. En als er geen wonder gebeurt, komt hij er ook nooit meer uit. Dat is inderdaad de Bijbelse definitie feitelijk van de dood. Definitieve scheiding. Dat wil zeggen, de mens verdwijnt erin en komt niet meer terug. Maar de aardigheid is, als ik het zo mag zeggen, want ik beschouw het altijd nog als een soort van grap. Ja, sorry dat ik dat... Maar goed, hè. Neem me niet kwalijk. Maar ik beschouw het altijd nog als een soort van grap. De Heer werd vlees en bloed bemachtigd. Hij verdween dus ook in de dood. Maar hij kwam er gewoon aan de andere kant... Gewoon. Hij kwam er aan de andere kant weer uit. En zo heeft hij de overheden en machten in het openbaar voor schut gezet, te kijk gezet, in het openbaar tentoongesteld en hen uitgetogen, hen in hun hemd gezet, in aardig Nederlands trouwens. Dat is Colossense, staat dat, hè? Hij heeft de overheden en machten in het openbaar tentoongesteld en zo over hen getriomfeerd. Hij heeft de kop van de slang, want waar zit de kracht van de slang? Nou, in principe in de kop. Daar komt het vandaan, die moet eraf, hè. Die moet vermozzeld worden. Heb de kop van de slang vermozzeld. Heb je wel eens een kop van een slang vermozzeld? Dan moet je eens de wekker zetten, of de stopwatch indrukken. En dan kijken hoe lang het duurt voordat hij helemaal niet meer beweegt. En bij gebrek aan een slang neem je een paling. He? Kijk even die kant op. En goed. He? Dat duurt dan nog heel lang. Maar niettemin, het is gedaan met hem. Daar gaat het maar om. He? Hoe lang het ook duurt, maar het is gedaan met hem. De overwinning is behaald. En dat is wat met van de duivel gezegd wordt. De Heer namelijk heeft teniet gedaan de duivel. De duivel namelijk die één groot wapen heeft, namelijk de dood. Dus die fuik waar iedereen in loopt, het is niet anders. Maar de Heer heeft zijn uitgang gemaakt, dat wil zeggen dat wapen werkt niet meer. En de duivel is dus uiteindelijk krachteloos. Dat is waar het om gaat. En dus inderdaad, door de opstanding uit de dood, heeft hij teniet gedaan degene die het geweld des doods had. Maar waarom was het nou nodig? Lees maar verder. Er staat, opdat hij door de dood teniet zou doen de duivel... Of nog korter, opdat hij de duivel teniet zou doen en zo zou verlossen al degenen, nou ja, al degenen die anders in de dood zouden terechtkomen. Hij zou namelijk verlossen op deze wijze al diegenen die hun leven lang strijden tegen de dood. Want de gedachte is niet zozeer dat hij nu verlost of verlossen zou al degenen die in die fuik, in die dood, in de dood al waren. Dat gebeurt eventueel, maar daar hebben we het nou niet over. Het gaat erom dat de levende mens zijn leven lang strijdt tegen de dood. En ik ben altijd geneigd te zeggen, dat doen wij gelovigen ook. Maar ik moet dat eigenlijk ogenblikkelijk weer inslikken. Want de Bijbelse gedachte is dat we dat nou net niet doen. Waarom zouden we ook? Zonde van al onze energie... En van ons leven als zodanig. En van de korte tijd dat we hier zijn, sowieso. want dat blijft sowieso kort. De bedoeling is dat we niet zouden strijden tegen de dood ons leven lang en de slaven van de dood zouden zijn. De dienstbaarheid zouden zijn onderworpen, maar dat we ons leven zouden gebruiken voor andere zaken. Namelijk om goden te leven, want dat was Romeinen 6, dat hij gestorven is, is hij der zonde, vanwege de zonde. Eenmaal gestorven en dat hij leeft sindsdien, wel hij leeft voor God. En een paar versen eerder in Romeinen 6, hij leeft tot heerlijkheid des vaders. En dat is precies de Bijbelse gedachte in verband met eeuwig leven. Eeuwig leven is dat leven wat de dood heeft overwonnen, dat heerst over de dood en wat dus niet in slavernij is, maar vrij. Daarom heet dat nieuwe verbond, dat van die boom des levens heet ook, de ware wet die der vrijheid is. Met dank aan Jacobus. Vrij van wat? Vrij van de zonde, vrij van de wet en vrij van de dood, zeg maar gewoon vrij van de slavernij. De dienstbaarheid. De slavernij. De slavernij van de zonde, de slavernij van de wet, want dat is nog meer slavernij, en in het algemeen de slavernij van de dood. Want dat zijn de dingen die ons in ons leven aan het werk houden. De zonde die in ons wil werken en die ons drijft. En wij zondigen dus, maar het houdt ons bezig, die zonde is actief. En mocht u zeggen, dat is bij mij niet zo, dan heb ik nog wat voor u. Hebben we nog de wet? Die kunt u niet bij mij krijgen trouwens, maar moet u ergens anders houden. Dan hebben we nog de wet, want die activeert, die stimuleert. Jawel. Dan wordt de zonde nog actiever van. Dus nog meer slavernij. Je moet dit, je moet dat, enzovoorts. En daartussendoor moet je ook nog zien dat je leven in stand houdt. Dat lukt meestal niet, want in het algemeen hebben wij toch wel een beetje de indruk dat hoe meer men gedreven wordt door de zonde en de wet, hoe eerder men sterft. Denk ik. Kortom, dat is wat de mens bezighoudt. Maar hier is de gedachte dat aangezien de dood is overwonnen, zijn wij niet meer aan deze dienstbaarheid, aan deze slavernij onderworpen. Hij doet namelijk door de dood heen, in zijn opstanding uit de dood dus, teniet de duivel en verlost daarmee al diegenen, vers 15, die met vrezen des doods door al het leven, door heel hun leven, dus hun leven lang, aan de slavernij, dienstbaarheid staat er dan, maar dat is slavernij, aan de slavernij onderworpen waren. En dat is eigenlijk de gedachte ook van de Hebreeënbrief, die is waarschijnlijk het minst bekend uit de Hebreeënbrief, maar de gedachte is inderdaad diezelfde van Romeinen 6, namelijk wij zijn verlost van die macht der dood, de tegenstander kan dat wapen niet gebruiken, en de bedoeling is dat wij dus nu onze levens en wat wij ook maar hebben, alles wat we hebben, gebruiken om God te dienen onder het nieuwe verbond, en dus naderen wij tot de hoge priester van dat nieuwe verbond, om ook onze lichamen te stellen tot een levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. Ja, dat is de bedoeling. Verlost van deze slavernij. Op grond van eeuwig leven. En het essentiële van het eeuwige leven is dus dat het niet beëindigd wordt. Dat daar ook geen rekening mee hoeft gehouden te worden. Dat er nooit haast is. Dat er geen limiet is van ik heb het nu nog en straks ben ik het kwijt. Oh, zeg maar dan, maar dat geeft niet, want daarna is er weer ander leven. Want het eeuwig leven is het leven, schijnt dan ineens niet leven van deze eeuw te zijn. Dat moet het dus zijn van een toekomende eeuw. Maar aangezien een eeuw een bepaalde tijd is, wat het niet is, dat heb ik al gezegd. Aangezien een bepaalde tijd is, gaat het voorbij. En dan komt er dus weer een andere eeuw en dan krijgen we weer het leven van die eeuw enzovoorts. Waarna ik altijd meteen de conclusie trek, en zo gaat het weer, hè. Weer een nieuwe schepping, weer een nieuwe eeuw, weer de zondeval, weer verlossing, weer nieuw leven. En wij leren over wedergeboorte, over nieuw leven, en de tegenstander heeft er twee theorieën over, die kan ik je zo vertellen. Alleen, je mag die boeken niet lezen die ik gelezen heb, hoor, dat is verboden. Maar, dat kan ik je zo vertellen. De ene is namelijk dat het niet waar is, dat het niet bestaat. Het is maar eenmalig en daarmee uit. Dat is voor de domme mensen, die redenering. En voor degene die er toch wel wat in zien, krijg je precies de andere kant van het verhaal. Kom je precies van de andere kant binnen. Dat is namelijk, ja, er is zo, er is nieuw leven. En dat gaat dan ook weer voorbij. En dan is er weer nieuw leven. En dat gaat dan ook weer voorbij. En dat, hè? Nooit gehoord? Minstens 7 maal, want dat is een leuk getal. Maar goed. En dan wordt er een leer van de reïncarnatie onder andere aan opgehangen. Niet alleen dat hoor. Maar dat ook, hè. Van leven gaat weer voorbij, kom je terug, een nieuw leven gaat ook weer voorbij. Geeft niet, er komt toch weer een ander, enzovoorts. Kortom, dat er steeds een ander leven komt, dat kun je ook zien in de natuur. Want er komt steeds weer een nieuwe generatie, dat is het dan, hè. En hetzelfde ouders brengen steeds opnieuw kinderen voort, enzovoorts. Denk je, dat is een interessant verhaal. Ja, inderdaad, gaat me door en door. En de astronomen die zeggen, dan wel astrologen zeggen, nou ja, dat zijn allemaal cirkelgangen, en na zoveel jaar staan al die planeten weer op dezelfde stand en dan begint de cyclus overnieuw. Weet u wel? Nou, dat verhaal. En als wij dan zeggen, nou, er is leven na de dood, dus we ontvangen nieuw leven, eeuwig leven enzovoort, dan zeggen zij, nou ja, dat is niks bijzonders, natuurlijk is dat zo. Met de dood alles uit. Nee, we komen weer terug. Of in de dood is een andere wereld weer, dan leven we weer verder, enzovoorts. En zo zijn er ook die zeggen, nou, eeuwig leven is leven van de eeuw. De vraag is welke eeuw? Nou, het is kennelijk de eeuw van Christus, de toekomende eeuw, maar die gaat weer voorbij, enzovoorts. En dan komt er weer wat nieuws, enzovoorts. Maar daarmee ontkent men het meest essentiële aan dit leven wat ons in Christus geschonken wordt. Het is namelijk blijvend, de dood heerst daar niet over, er komt geen eind aan, er komt dus ook niet meer wat nieuws voor in de plaats, bij wijze van troost. Het is gewoon één en datzelfde leven. En bovendien, als het niet zo zou zijn, dan vervallen we bijvoorbeeld in die leer van, uiteindelijk, in die leer van reïncarnatie, wat een onzinnige leer is, daar kan ik u zo over vertellen. Want wat voor zin heeft het als een mens steeds opnieuw, een mens of iemand, steeds opnieuw, of je kat, dat kan het ook zijn, die komt steeds opnieuw terug, enzovoort, en hij weet niks van het voorgaande. Hij is dat allemaal kwijt. Dan is het toch niet hetzelfde, dan is hij ook niet dezelfde, dat is toch gewoon onzin. Maar laat ik het meteen positief zeggen. Als u me nou zou vragen, maar straks in de hemel, in de toekomst, als we bij de Heer zijn, kennen we elkaar dan nog? Weten we dan nog van vroeger? Nou, het hele punt is, als dat niet zo zou zijn, dan heeft heel ons leven hier geen zin. Want dan komen we daar terecht en dan weten we niet waar we vandaan komen. Weten we ook niet hoe we hier gekomen zijn enzovoort. Weten we niet hoe het zo gekomen is. Later of niet, maar dan weet je niet hoe het komt. Bedoel, dat is iets anders. Dan ben je iemand anders als je geheugen kwijt bent. Dat is nou eenmaal zo. Nee, de essentie is juist, het blijft. Het is hetzelfde bestaan. Het is een bestaan wat we nu hebben, waaraan een eind komt, zodat uiteindelijk alles voor niks geweest is, is de gedachte. Maar via dat eeuwige leven, dat wordt niet beëindigd, daar is geen einde, dat strekt zich uit. En alles wat in dat eeuwige leven, dan wel door dat leven gedaan wordt, alles wat u en ik doen in ons leven sinds dat we wedergeboren zijn, blijft bestaan. En we zullen ons dat ongetwijfeld in de toekomst, als we volwassen zijn, ontbonden zijn van de beperkingen van dit lichaam, zullen we ons die dingen nog veel beter herinneren dan nu. Dat hoop ik tenminste maar. Ja, want het was mooi genoeg. Toch? Of niet? Nou, dat is waar het om gaat. Dat we aan iets kunnen werken, dat we ergens in betrokken kunnen zijn, wat niet eindigt. Absoluut niet eindigt, wat altijd doorgaat en altijd bewaard blijft. Dat is de essentie van het verhaal. Maar in het eeuwig leven, daar is geen verandering of schaduw van omkeer, zoals dat heet. Integendeel, dat strekt zich juist blijvend uit. En dat maakt elk moment van dat bestaan, van dat eeuwig leven, waardevol. En anders zou het toch geen waarde hebben, zou je zeggen, nou ja, dat is maar tijdelijk, het gaat weer voorbij. Nou goed, dan laten we het eerst bij om vanmiddag wat meer technische zaken, maar bijzonder interessante zaken overigens, te bespreken.